Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 63, vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw al vermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer al om? En wat er verder volgt, 63, het tweede vers. Respecteert ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jesaja. We lezen allereerst hoofdstuk 6, de versen 1 tot 8. En vervolgens hoofdstuk 54, de versen 5 tot 10. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 25 en we lezen in Jesaja 6, vers 1 tot 8 en 54, 5 tot 10. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit haar diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. In het jaar toen koning Uzzia stierf, zo zag ik, dat is Jesaja, de Heere, zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem, een iegelijk had 6 vleugelen. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heeren, welke zeide: Wien zal ik zenden en wie zal ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Dan lezen we verder in Jesaja 54, vanaf vers 5. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmorgen vinden in zondag 25 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 66. Als u naar de tekstverwijzingen onder dit antwoord kijkt, dan ziet u die beide schriftgedeelten waaruit gelezen is, daar ook genoemd. Bedien u vanmorgen dus Gods woord, zoals de kerken van de Reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 25, vraag en antwoord 66. Dan luidt de vraag, wat zijn sacramenten? En het antwoord is, de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. We willen eerst de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat nog broeder Malenstein van Voor Anker 29. In Elisabeth, zuster Regina van Lummel-Vastenhal van de Meergoed 110. Broeder A. de Graaf van Vivaldiweg 6, met wie het onderzoek nog wat verder gaat. Morgen moet daarvoor een eerste chemokuur worden opgenomen. Zuster Heuveling Vlietstra van de Dorpstraat 111, die we in die gang ook willen gedenken in ons gebed. Met grote dankbaarheid jegens de Heere mogen we u vertellen dat in de afgelopen week zuster de Graaf Roos van de Wilde Zwaan 93 na een groot aantal weken uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Al moet ze zich voorbereiden op de bestralingen die in een groot aantal in de komende weken zullen plaatsvinden. Het blijft dus reden om voor haar te bidden. Zuster Erhuigen van de Molenstraat 25 kwam weer thuis en ook zuster Duist van Halteren uit de haven. Twee geboorten zijn er waarvoor we mogen danken, dochters in de gezinnen van Frank en Jolanda Hartog-Huigen van Westrenen 13 en van Joop en Margriet van de groep De Graaf van de Sluisweg 15. De beide kindertjes zijn nog wat aan de kleine kant en ze liggen nog in het ziekenhuis, maar naar omstandigheden is alles goed. Ten slotte, in de afgelopen week waren 25 jaar getrouwd broeder en zuster J. Ruizendaal Koelewijn van de Genadeweg 1. En ook daarvoor willen we de Heere dank brengen. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Heilige God, Verlosser van Israël, Heere der Heerscharen. Die namen van u hebben we zojuist gelezen vanuit uw heilig woord. En die namen maakt u ons bekend, opdat we u bij die namen zouden aanroepen. En op deze stralende najaarszondagmorgen willen we dat dan ook doen, Heere, met uw goddelijke permissie en op grond van uw goddelijke uitnodiging. U zo aanroepen als de Heilige die de Verlosser is, de Heere der Heerscharen, die in het midden van zijn volk zich openbaart, als een God die zegt, ik ben er, ten behoeve van u. Als die God, die die namen vlees en bloed hebt doen worden, in de zending van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Wat een wonder, Heere, dat we zo tot u mogen naderen. Dat u uzelf niet verborgen houdt. Dat u uzelf niet hebt teruggetrokken. Dat u het ons niet verboden hebt om ooit weer u te zoeken, omdat wij het zo grondig en langdurig verbruid hebben. U had daar alle recht en alle reden toe. En wij zouden alleen maar ons hoofd kunnen buigen en zeggen, Heere, u hebt het grootste gelijk. Er deugt van ons ook niks. En vanuit onszelf is het ook niet te verwachten dat we ooit zullen gaan deugen. Dus wat moet u met ons? En wat hebt u aan ons? En waar zult u ooit vrucht in ons leven ontdekken? Maar u zoekt ons, Heere, en daarbij wilt u ons ook vanmorgen heel bijzonder bepalen. Bij die zoekende zondaarsliefde, die nederbuigende goedheid van u, die hoorbaar wordt in het woord en die zichtbaar wordt in de sacramenten. En dan wordt onze schuld en onze zonde nog groter, Heere, omdat we maar niet alleen tegen onze schepper zijn ingegaan en omdat we maar niet alleen tegen een rechtvaardig God gezondigd hebben, maar ook nog tegen een goeddoend God die in oneindige barmhartigheid zich over een schuldig volk heen buigt. En dat we dan zo zijn, Heer, en dat we dan zo doen en dat we daarin van nature ook nog zo hardnekkig zijn. Heer, we hebben zoveel reden om ons te verootmoedigen voor u. En het u te vragen, ook vanmorgen, ga niet in het gericht met ons, want niemand die leeft is rechtvaardig. Maar zie ons aan in het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus, waarvan het water van de doop op onze voorhoofden heeft gesproken, en waarvan de wijn van het avondmaal telkens weer in het midden van de gemeente een krachtig getuigenis aflegt, dat ze volkomen voldoende is, tot een volkomen verzoening van alle zonden. Zie ons aan in hem, Heere. En wil omzijdend wil ons bedienen met de volheid van de Heilige Geest, opdat vanmorgen uw woord mag opengaan. Ook als het gaat over dingen die wij vaak toch wel wat moeilijk vinden, de sacramenten. Omdat het gaat over dingen waar wij vaak niet zo goed weg mee weten. Heere, geef uw dienstknecht de genade dat hij gesterkt door uw geest en met een stem om te spreken en geleid door uw goddelijke gunst vanmorgen zo mag spreken dat de dingen dichtbij worden gebracht. Dat de kinderen in de kerk wat van dit onderwijs mee mogen nemen en dat jonge mensen gaan zien dat juist het onderwijs dat de kerk mag geven uit dat machtige leerboek dat u ons hebt geschonken in de Heidelberger Catechismus gericht is op jonge mensen, opdat ze zouden verstaan met wat voor God we in de kerk te maken hebben. Wat voor God het is die ons onze schuld aanwijst, die ons in ons verdorven bestaan veroordeelt en die tegelijkertijd genadig en goedertieren nodigt tot het heil, omdat u geen lust hebt in onze dood. Maar daarin dat we zouden leven en ons bekeren. Heere, geef uw zegen bij het luisteren. Geef dat er echt ook verlangen mag zijn om onderwezen te worden in de schatten van heil en zaligheid. Wilt u geven dat alles dat in de weg kan staan, het de weg wordt geruimd, dat de duivel ons geen hinder doet. Die trouwste kerkganger die altijd als de kippen erbij is wanneer het zaad van het evangelie gestrooid wordt om het weg te pikken voordat zondaren het kunnen tot zich nemen. Wilt u geven dat onze gedachten ons niet verhinderen? We zijn vaak met zoveel bezigheden. We zijn vaak van die drukke mensen, van die bezette mensen. Met alle mogelijke dingen, soms ook met de dingen van uw kerk en van uw koninkrijk die ons zo vervullen dat we niet meer toekomen aan de zorg van u voor onze eigen ziel. Heere, laat het allemaal maar uit de weg mogen worden geruimd. Nee, laten we het allemaal maar in uw hand mogen geven. In de wetenschap dat het daar ook goed bezorgd is. En geef ons dan te luisteren met een opmerkzaam hart en met een hongerige ziel. Dan zullen er vanmorgen ook wonderen gebeuren. Gedenk ons, zoals we hier zijn samengekomen, gedenk de hele gemeente, het deel dat in de bron vergadert en dat daarmee mag luisteren via kerktelefoon. Geef uw zegen aan hen die aan huis gebonden zijn, aan bed, soms jongeren ook in ons midden, ouderen. Heere, bezoek ze vandaag met uw heil en doe ze u zelf opnieuw of voor het eerst kennen als die God, die wanneer zondaren niet tot u uit kunnen gaan, zelf tot zondaren ingaat om avondmaal met hen te houden. Geef uw zegen, Heere, aan de chronisch zieken in ons midden. U kent ze in de verpleeghuizen ook, in de inrichtingen van barmhartigheid. U weet wie psychisch niet tegen de dingen in het leven op kunnen en daarom een zware weg gaan. U kent de rouwdragenden onder ons en de eenzamen en diegenen die door het leven en de gang van het leven zo teleurgesteld worden dat ze het in veel opzichten niet meer zien zitten. We vragen om uw genadige ontferming voor hen, wier namen we noemden. We doen de Malenstein in het ziekenhuis. Maak u het goed met hem, Heere, en spreek tot zijn ziel, opdat het leven dat uit u is, vooral in hem gevonden mag worden. Leven dat niet sterven kan, omdat een nieuw hart niet meer getroffen kan worden door hartinfarcten. We bidden u voor Regina, of u ook met haar wilt zijn en het alles goed wilt maken met haar en met het kindje dat ze verwacht samen met haar man. We bidden u voor onze broeder de Graaf, rondom wie er toch wel wat zorgen zijn vanwege de eerste resultaten van de onderzoeken. Heer, het kan allemaal nog meevallen. U hebt dat in uw hand. Zou u het konnen zijn, mee willen doen vallen en de verwachting doen zijn inmiddels van u de Heere alleen. Wij bidden u, Heere, wilt u met zuster Heuveling meegaan, als ze morgen voor het eerst die verschrikkelijke ziekmakende medicijnen moet gebruiken, die tegelijkertijd toch ook tot genezing kunnen leiden. En we vragen van u, wilt u de ziekmakende krachten wat beteugelen en wilt u de genezing daardoor bewerken. Geef maar dat we het van u verwachten, Heere. Dokters beschikken niet over ons leven. U wel, u weet wat goed is en u hebt een arm met macht. We danken er u hartelijk en ootmoedig voor dat zuster de Graaf na zo'n lange tijd, na maanden, weer thuis mocht komen. Het was een diepe weg, Heere, een pad door de zee en door de woestijn. Maar wat een wonder dat u leidde. Als een herder die zijn kudde voorgaat, zelfs door het dal van de schaduwen des doods, en dat u tot hiertoe uitkomsten hebt geschonken, en als ook deze zuster nog een hele weg moet gaan, samen met haar gezin, vanwege de bestralingen die nu gaan komen, dan bidden we u, wil ook op dat pad voorgaan, en ook op dat pad doen ondervinden. Ik steun u, ook help ik u, ook sterk ik u met mijn heilrijke rechterhand. We danken er u voor, Heere, dat zuster Huigen weer thuis mocht komen. Kon het zijn, laat ze nu ook weer verder kunnen en laat er genezing mogen zijn van de ingreep die plaatsvond. We danken er u voor dat zuster Duist van Halteren op haar hoge leeftijd nog weer terug mocht naar haar kamer. En als ze nu niet meer lopen kan, Heere, wilt u dan geven dat er verzorging mag zijn om haar te helpen. En dat ze ook in deze weg, te midden van alle schemering die in de ouderdom over haar leven valt, genadelicht mag zien schijnen om daarbij van harte te wandelen. We danken u ook moedig, Heere, voor de oude vreugde die u voor het eerst schonk aan broeder en zuster Hartog en broeder en zuster van de groep. U maakt het alles goed. In die zin dat uw leven spaarde, dat uw leven gaf. En dat de beide kindertjes gezond lijken te zijn. Ze zijn nog wel heel erg klein, Heer, en daardoor heel erg kwetsbaar. In uw hoede, naar de trouw van uw verbond, bevelen we ze aan. En we vragen van u, breid uw vleugelen over hen uit. En koester ze daaronder, opdat ze mogen groeien en op uw tijd mee mogen naar huis. Heere, gedenkt u in dankbaarheid en in zorg. U danken we voor broeder en zuster Ruizendaal Koelewijn, die met hun kinderen, met een deel van de ouders ook nog, een zilveren huwelijksjubileum mochten vieren. We danken u voor uw sparende trouw, voor uw zorg en uw zegen. We bidden van u, geef dat het alles mag bewegen, om samen als gezin in uw wegen te wandelen en u te vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. Zo leggen we alles van de gemeente aan u voor. Beroepingswerk waarvan we u vragen, wijs ons de weg. Onze kerken die we bij u blijven aanbevelen. U dankend voor het feit dat de broeders die in Apeldoorn benoemd werden ook hun benoeming mochten aanvaarden. U vragend of u ze wilt toerusten tot die zware en verantwoordelijke taak. Heb dank, Heere, dat u tot hiertoe alles zo wel maakt op de synode. Laat het zijn goede uitwerking mogen hebben in de kerken. Laat uw koninkrijk vandaag mogen komen. Gebruik daartoe ook deze dienst. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. De dienst ter offerande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 106, de versen 3, 4 en 24. Psalm 106, de versen 3, 4 en 24. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 27, vers 3, 27, het derde vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, de zondagen die handelen over de sacramenten behoren over het algemeen niet tot de meest geliefde in het midden van de gemeente. Ze mogen dan het hart, letterlijk gesproken, het hart van de catechismus vormen. Wanneer je een enquête zou houden in het midden van de gemeente, dat geldt heus niet alleen maar van onze gemeente, maar ik denk dat dat een algemene werkelijkheid is op het erf van de gereformeerde gezindte. Wanneer je een enquête zou houden en zou vragen, zet u nou eens op een rijtje welke zondagsafdelingen van de catechismus hoort u nou het liefst bepreken, dan denk ik dat zondag 1 hoge ogen gooit. Die machtige zondag over de enige troost, dat ik met lichaam en ziel beiden leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Of die zondagen over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, die ook boordevol zijn van de troost van het evangelie. De zondag over het slot van de apostolische geloofsbelijdenis, de troost van de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Dan zou een ander er zijn die zou zeggen, de zondag die ik het liefste hoor bepreken, dat is zondag 23, waarin de geloofsjubel klinkt van de kerk die gereformeerd is in de 16e eeuw, gerechtvaardig voor God, omdat God ondanks alles van mijn kant mij nochtans aanziet in de volkomen gerechtigheid, genoegdoening en heiligheid van de Heere Jezus Christus. Misschien zijn er dan jonge mensen die zeggen, ik vind het eigenlijk wel mooi wanneer er over de wet wordt gepreekt vanuit de catechismus, want daar komen praktische dingen aan de orde die je in het leven van elke dag nodig hebt. En een enkeling onder ons herinnert zich misschien nog de preken die dominee Sterk daarover hield, omdat hij immers met dat onderdeel begon, nooit verder helaas is gekomen. En weer anderen zeggen, ik zou blij zijn als we eens een keer aan het einde van de catechismus zijn toegekomen, waar die prachtige van geestelijk leven doortrokken zondagen over het gebed staan, die je meenemen in de binnenkamer en waar je heerlijk onderwijs mag ontvangen. Maar als ik eerlijk ben, gemeente, dan ben ik nog nooit iemand tegengekomen die tegen me zei, ik wou dat er nog eens een keertje extra gepreekt werd over die zondagen 25 tot en met 30 die handelen over de sacramenten. En het gebeurt maar al te vaak dat wanneer een dominee aan die zondagen toe is, dat hij zo hier en daar toch wel wat bij elkaar pakt. Zelfs hele zondagen. En zeker vroeger was het zo dat jonge mensen maar zuchten wanneer je op de catechisatie aan de zondagen over de sacramenten toe was. Die onmogelijk lange antwoorden met die onbegrijpelijke zinnen die je dan maar in je hoofd moest stampen. En als je daar nou eens over nadenkt, gemeente, dan zeg je dat geldt eigenlijk maar niet alleen van de zondagen over de sacramenten. Maar dat geldt in feite ook nog alles die sacramenten zelf. Zijn ze er niet onder ons die zuchten als het alweer dopen is? Ja, als het jezelf betreft of iemand uit de familie. En dit jaar hebben we helaas, als ik dan in die termen mag spreken, daar niet al te veel last van. Vergeleken bij vorig jaar ligt het aantal geboorten beduidend lager immers. Maar zijn ze er niet onder ons, die als ze de kans hebben, dan toch nog wel eens een slippertje maken en zeggen, nou, er is dopen en dan duurt het nog weer wat langer. En hoeveel zouden er in onze gemeente zijn die bijna nooit of helemaal nooit in de kerk komen wanneer het avondmaal wordt bediend? En die in elk geval op zo'n zondagmorgen de kinderen maar thuis laten, want het is toch avondmaal. Zo kijken wij er toch vaak een beetje tegenaan, gemeente, de goede niet te nagesproken. Als die schoenen nu niet passen vanmorgen, dan hoeft u ze echt niet aan te trekken. Maar dat is toch een stuk realiteit in het midden van de gemeente. En dat is een hele merkwaardige zaak, gemeente. Dat is mijn bedoeling om vanmorgen alleen maar zo wat inleidende opmerkingen over de sacramenten te maken, omdat de volgende antwoorden en de volgende zondagen ons volop de gelegenheid geven om nog wat concreter op de dingen in te gaan. Maar een eerste algemene opmerking die je over de sacramenten kunt maken is deze. Dat die sacramenten zeggen, God meent het toch zo goed met ons. En dat moet u dan maar vast onthouden als u de kerk inkomt en u ziet daar een echtpaar met een klein kind en u ziet dat water in het doopvond en u denkt, ach gunst. En dan moet u dan maar omdenken, gemeente, als over een aantal weken de voorbereiding en het avondmaal weer wordt aangekondigd. Dat woord van de vader van de nadere reformatie, Willem Teelink, die ten aanzien van de sacramenten heeft gezegd, dit is uiteindelijk de boodschap. God meent het toch zo goed met ons. Dat wordt daar zichtbaar. Juist die sacramenten, gemeente, zijn een bewijs van de waarheid van onze Dordtse leerregels. Als we daar belijden dat zo duidelijk blijkt dat God er lust in heeft, dat degenen die door het evangelie geroepen worden, ook werkelijk tot hem komen en zich bekeren, omdat God een God is, die maar niet alleen de gevallen mens gezocht heeft in het paradijs na de zondeval, en die maar niet alleen beloofd heeft hem zijn zoon te geven, en die niet alleen zijn zoon heeft doen geboren worden in de volheid des tijds, en die niet alleen het evangelie van de Heere Jezus Christus ons met kracht en met klem doet verkondigen, maar die daarbij ook nog eens zichtbare tekenen geeft en zegelen, om ons toch maar duidelijk te maken wat hij in het evangelie hoorbaar zegt. Die sacramenten, gemeente, het zijn geschenken van een heilige God. En dat woord heilig, daar kun je niet hoog en verheven genoeg kijken. Dat hebben we wel begrepen uit die eerste schriftlezing vanmorgen. Maar die tegelijkertijd zich in zijn goedheid zo laag neerbuigt, dat hij op het niveau waar wij mensen zitten, en dat is geen hoog pijl, zijn kostelijke gaven en zijn heilswerkelijkheden uitstalt. Er zijn weinig momenten, gemeente, in deze wereld waarin de Heere dichterbij een mens komt, dan juist dat moment waarop een mens gelovig gebruik mag maken van de sacramenten. En als je dan ontdekt dat zoveel en daar geen belang bij hebben. En ze zijn er helaas ook onder ons. Niet alleen onder de doopleden, maar ook onder de belijdende leden. En als je dan ontdekt dat zoveel gemeenteleden dat zomaar ontlopen, dan zeg je, hoe is dat nou toch mogelijk? En dan kun je dat vanuit de natuurlijke reactie van een zondig mens wel verklaren, omdat Adam na zijn zondeval in het paradijs ook zich ging verbergen toen hij de stem van God in de hof hoorde en dacht, nou komt God eraan en ik wil niet onder zijn ogen komen. Maar hoe komt het dat er toch ook zijn die de Heere vrezen, in wie iets van dat ware zaligmakende geloof gevonden wordt, en wie er haar toch niet opspringt van verwondering over die kostelijke gave van God? Gemeente, het is vandaag mijn trouwdag. En stel je nou eens voor dat toen mijn vrouw vanmorgen tegen me zei, ik hou nog altijd van je, en ik hou nog altijd veel van je, dat ik toen had gezegd, maar dat hoef je mij nou niet meer te vertellen, want dat weet ik nou langzamerhand wel. Dan zou ik het hier op de preekstoel denk ik ook niet verteld hebben. Maar als ik zo zou reageren, gemeente, dan zou u toch met z'n allen denken, dat zit er tussen jullie niet goed. Als die goedertieren God, gemeente, zich zo over zijn volk heen buigt. En zijn goedheid en zijn genade en zijn liefde zo verklaart. En als wij daar dan geen belang bij zouden hebben. Dan zit er toch iets niet goed. En daarom is het goed, gemeente, dat we om te beginnen maar eens de vraag van morgen stellen. Wat zijn nou eigenlijk sacramenten? En als we daar dan over gaan nadenken, gemeente, dan weten de meesten hier in de kerk, en dan weten ook de meeste kinderen natuurlijk best waar we het over hebben. Hoeveel sacramenten hebben we? Dan zegt een catechizant, dominee, dat is een van de makkelijkste vragen. 2. En welke zijn dat dan? De doop en het avondmaal. En onze jongens en meisjes, want die zou ik vanmorgen er toch ook wel wat bij willen betrekken als het even kan. Onze jongens en meisjes weten natuurlijk ook heel best wat er gebeurt wanneer er in de kerk een kindje gedoopt wordt. Want dan zie je daarvoor in de kerk een vader en moeder zitten met een baby, meestal in een hele mooie doopjurk. En dan zie je dat er water is, daar in die mooie schaalstoel staat. En dat er op een gegeven ogenblik die vader en moeder met hun kindje naar voren komen. En dat de dominee dan water neemt en dat sprenkelt op het voorhoofd van dat kind. En zegt, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En wat er bij het avondmaal aan de hand is, dat weten onze kinderen, als u ze tenminste meeneemt naar de kerk ook wel. Want dan kom je op die zondagmorgen in de kerk en dan zie je dat daar die grote lange tafel gedekt is met een wit laken. En dan midden op die tafel, daar staat een grote kan met prachtige bekers ernaast. En daar staan mooie ronde schalen met brood. En in die kan, daar zit wijn. En we weten wat er gebeurt bij het avondmaal, want dan neemt die dominee het brood en hij breekt het. En dan deelt hij het uit. En dan neemt hij die kan en die beker en dan schenkt hij de wijn. En vervolgens reikt hij die beker aan de mensen die met hem aan de tafel mogen zitten. Wat dat betreft, dan weten we het natuurlijk wel. En dan spreek ik ook niet over dingen die onbekend zijn. Alleen, en dat is een van de eerste vragen die we dan vanmorgen moeten stellen. Wat betekent dat nou precies? Want dat kan een heel probleem zijn, zeker als een kind voor het eerst mee naar de kerk gaat. Ik herinner me nog in mijn eerste gemeente dat onze buurvrouw, die lid was van onze gemeente, een tijd lang een kind van een van haar broers of zusters te logeren had. En dat jochie was niet gewend om zoveel naar de kerk te gaan, maar nou ging die mee en dan ging die ook op een avondmaal zondag mee. En hij keek zijn ogen uit naar wat er gebeurde. En toen ik de volgende morgen, op maandagmorgen, eens even achter het huis rondliep, toen zag hij zijn kam schoon en door een gat in de heg kwam hij aanschieten. En hij stond een poosje bij me en toen zei hij op zijn Zeeuws, wat ik niet na kan doen, je zei toch dat dat bloed was. En toen bleek dat zijn tante daar al een heel gesprek met hem over had gehad. Wat dat nou was, dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. En daar bleef die mamie zitten, die mensen die daar het bloed van de Heere Jezus dronken. Nou, wat betekent dat? Dat is een vraag waar niet alleen kinderen mee zitten, maar waar ook ouderen mee zitten. En waarom doen we dat? En voor wie zijn nou die sacramenten? En zijn die sacramenten nou wel echt nodig? Als ik met dat laatste maar begin, gemeente, van God uit zijn de sacramenten inderdaad niet nodig. Van God uit gezien zou het heel normaal zijn wanneer de Heere tegen ons mensen zou zeggen, jullie moeten maar genoeg hebben aan dat woord dat ik spreek. Want in dat woord, daar staat alles wat je nodig hebt, dat je zaligheid, en bovendien dat woord is het woord van de waarachtige en de betrouwbare God, die je nog nooit op een leugen betrapt hebt, omdat God alles kan behalve dat ene. Wat kan de Heere niet, jongens en meisjes? God kan niet liegen. God kan niet liegen. En dat betekent dat de Heer van ons kan eisen dat we zijn woord geloven en dat we hem op het woord aannemen. En dat de Heer ons ook de verplichting geeft om te geloven. U moet niet denken, gemeente, dat u hier vrijblijvend ongelovig kunt zitten. Dat is een van de grootste beledigingen aan het adres van de waarachtige God, dat u hem niet op zijn woord gelooft. Van God uit zijn die sacramenten niet nodig. God heeft alle recht om te zeggen, je hebt mijn woord en daar heb je genoeg aan. Maar van ons uit zijn die sacramenten wel nodig. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis die uiteraard ook over de sacramenten spreekt, zegt dat heel nadrukkelijk dat God, toen hij de sacramenten instelde, acht had op onze grovigheid en zwakheid om te geloven. En dat is een machtige boodschap, gemeente. Dat is een boodschap om er een psalm bij te gaan zingen. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten en dat we stof van jongs af zijn geweest. Daarom heeft de Heere de sacramenten ingesteld. Dat is wel vernederend voor ons, gemeente. Wel vernederend voor ons, vanwege onze grovigheid en zwakheid om te geloven. Dat wil zeggen, omdat God wel weet dat ons verstand zo verduisterd is, dat we maar zo moeilijk kunnen verstaan wie God is en wie wij zelf zijn en wat God tot onze zaligheid doet. En dat wij zo traag zijn om te geloven en elke keer als de Heer met zijn belofte komt zegt, ja maar. En dat wij zo zwak zijn om te geloven. En dat de een zegt, ik durf niet te geloven. En dat de ander zegt, mag ik wel geloven. En dat de derde zegt, maar ik kan maar niet geloven. Want als ik naar mijzelf zie en als ik om me heen kijk. En wat doet de Heere nou? Door middel van zijn sacramenten gaat de Heere nou aan zulke domme mensen als wij zijn. Aan zulke mensen die zo wantrouwend zijn en die je maar zo moeilijk op zijn woord kunnen geloven. Dan gaat de Heer aanschouwelijk onderwijs geven. Jongens en meisjes, net zoals de meester op school dat doet met een bord of met een tekening. En misschien wel tegenwoordig met een overhead projector of met een of andere video. De Heer die gaat als het ware plaatjes maken bij wat hij zegt. Illustraties, tekeningen die hij bij zijn woord voegt. En de Heere gebruikt daarvoor niet van die abstracte dingen waarvan een mens zegt, nou ik snap helemaal niet wat daar nou mee bedoeld wordt. Nee, de Heere gebruikt dan hele gewone, alledaagse dingen, water, brood en wijn. Als je goed kijkt, gemeente, dan kan een kind het nog begrijpen. Maar daarom moeten ze er ook bij zijn in de kerk als die dingen plaatsvinden. En u moet ze er thuis verder over vertellen wat ze gezien hebben. En het uitleggen, dat is uw roeping als ouder op het erf van het verbond. Maar een kind kan het begrijpen, gemeente. Want denk nou maar aan water. Nou, water, dat gebruik je om te wassen. Water, dat is een teken van reiniging, gemeente. Als er thuis zo'n kleine baby is, en moeder gaat met water naar de babykamer toe, en je zegt, mama, wat ga je doen? Dan zegt mama, ik ga de baby wassen, want die is weer vies geworden. En als we in de kerk gedoopt worden, dan komt dat water op ons voorhoofd. En onze jongens en meisjes kunnen dat ook best begrijpen. Als je tot zover onder water zit en je blijft onder water zitten, wat gebeurt er dan?
dan verdrink je. Dan ga je dood. En wat gebeurt er nou bij de doop? Dan is er ineens een hand die je uit dat water omhoog trekt. En wat gebeurt er dan? Dan word je gered. Dan ga je niet onder in de dood, maar dan mag je leven. Zeg nou zelf, gemeente, zeggen jullie het nou maar, jongens en meisjes? Een kind kan het toch eigenlijk best begrijpen, dat sacrament van de doop, dat spreekt van gewassen worden, dat spreekt van leven. En zo is het nou bij het avondmaal ook, gemeente. Bij het avondmaal, dan staat er die tafel en dan is daar brood en dan is daar wijn. En dat is voor iedereen duidelijk. Er moet gegeten worden. En waarom moet je eten? Omdat je lichaam gevoed moet worden. Omdat je nieuwe krachten moet krijgen, zodat je weer verder kunt op de weg die je gewezen wordt en met de taak die je te vervullen hebt. Dat snapt een kind wel. Als ze die mensen aan tafel zien komen om daar te eten en te drinken, dan begrijpen ze die mensen die komen daar om hun honger te stillen. Ik vraag nog wel eens een keer of dat echt zo is, mijn broeder en zuster. Maar dat denkt een kind, je komt daar om je honger te stillen. En je komt daar om nieuwe krachten te krijgen. En een kind kan ook best begrijpen wie er aan het avondmaal mogen en wie niet. Want als in de komende week, als het herfstvakantie is, de kinderen hier en daar om de deur heen buiten spelen. En het is een uur of 12 en moeder doet de keukendeur open. En ze roept, jongens, eten! Wie komen er dan? Komen dan de kinderen van de buren? Nee, dan komen haar eigen kinderen. Want ze weten, voor hen is het bedoeld. En daarom snappen de kinderen dat wel. Als God zijn tafel aanricht in de gemeente en als God daar te eten geeft, dan worden zijn kinderen daar verwacht. Niet de kinderen van de buren, niet zomaar Jan en alleman, maar zijn kinderen, die worden geroepen. Dat is weer een van die dingen, gemeente, die ik u vanmorgen zou willen meegeven om te beginnen als we nadenken over de sacramenten. Maar vervolgens zegt onze catechismus in het antwoord, het zijn maar niet alleen tekenen, het zijn maar niet alleen illustraties bij het woord, maar het zijn ook waartekenen. Dat wil zeggen, wat die sacramenten nou uitbeelden, dat is echt waar. De beloften van het evangelie waar de sacramenten van spreken, gemeente, dat zijn echte beloften en dat zijn waarachtige beloften en dat zijn betrouwbare beloften. Ze bieden echte reiniging en echt leven en echt voedsel waarmee een mens verder kan. Want zo echt als het water een reinigingsmiddel is, zo is het bloed van de Heere Jezus Christus een middel waardoor de zonde van een zondaar, hoe groot en hoe zwaar ze ook zijn, kunnen worden afgewassen. En zo echt als het brood gebroken wordt, en zo echt als de wijn wordt uitgegoten, zo echt is het lichaam van de Heere Jezus Christus aan het kruis verbroken, en is zijn bloed uitgegoten tot voeding van zondaren. Hij onderhoudt daarmee het geloof, zoals je met dat voedsel aan tafel je lichaam onderhoudt. Als je daar nou eens wat over doordenkt, gemeente, bent u het dan niet met me eens dat die sacramenten, dat dat iets heel moois is? En dat dat iets heel groots is? En dat het een wonder van Gods goedheid is? Dat hij ze heeft ingesteld. Die hoge en heilige God. Die afdaalt naar het niveau van een kind. Kijk, nou snap je best waarom er mensen zijn die daar moeite mee hebben. Want die mensen die willen groot zijn. Die willen geen kinderen zijn. Die willen niet als een kind behandeld worden. Zoals die opgeschoten jongen dat thuis zegt. Ik ben geen kind meer. Kijk, dan heb je daar moeite mee. Maar als je ontdekt dat je dat nodig hebt, gemeente. Dan zeg je, wat is dat iets geweldigs dat de Heere zegt, ik wil je dat uitleggen. Ik wil je dat zo graag laten zien. Zo vergeef ik nou zonden. Zo schenk ik nou uit goedheid zonder pijl. Eeuwig zalig leven. U voelt dus nou wel aan, gemeente. Om de sacramenten te waarderen en te gebruiken. Moet je een kind worden. Met ogen van een kind. Hebben we wel eens gezien hoe een kind naar iets kan kijken? Dat is toch prachtig. Als zo'n baby in de wieg ligt. Als je de eerste krijgt, dat is een heel verschil. Bij als je er een stuk of wat hebt gekregen. En er staan er ook al een paar om zo'n wieg heen. En dan zie je die kinderogen kijken. Dat is iets heel bijzonders. En daar moet je handen van een kind voor hebben. En daar moet je vooral het hart van een kind voor hebben. En weet u, gemeente, dat is dan ook weer een opmerking die ik vanmorgen wil maken in deze dienst. Waarin we zomaar een aantal dingen aanstippen om dat later dan maar eens wat breedvoeriger te doen. Dit is ook het bijzondere van de sacramenten, dat de Heere daar zelf in tot ons komt. Het zijn heilige tekenen. Niet omdat dat water op zichzelf anders is, gemeente, maar omdat God zijn heilige handen in dat water stopt om het op ons hoofd te sprenkelen. En niet omdat dat brood en die wijn op zichzelf anders zijn, maar omdat het God is die dat brood voor onze ogen breekt. En omdat het God is die die wijn aan ons uitdeelt. Dat wil zeggen, gemeente, wanneer een sacrament wordt bediend, dan moet u niet naar die dominee kijken. Dat hangt uiteindelijk ook niet van die dominee af. Vandaar dat wij ook de doop van de Rooms-Katholieke Kerk erkennen. Omdat wij zeggen, het is uiteindelijk God zelf die het doet. En die de handen van de dienaar alleen maar gebruikt op dat moment als zijn hand. Waarmee hij het water schept en waarmee hij het brood breekt en waarmee hij de wijn schenkt. Bij het doopvond, bij het avondmaal, komen wij heel dicht bij God, de Heilige. Nou voelt u inmiddels ook wel aan, gemeente, dat dat niet zomaar gaat. En nou hebt u inmiddels hopelijk al lang begrepen dat dat niet voor iedereen is. Iedereen is hier welkom in de kerk. Er hangt bij onze kerkdeur geen bordje verboden voor zwarte. Er hangt geen bordje verboden voor zondaren. Er hangt geen bordje verboden voor islamieten. Er hangt geen bordje verboden voor buitenkerkelijke. Iedereen is hier welkom, gemeente, wie dit er ook is en hoe die dan ook binnenkomt. Maar iedereen is welkom onder de prediking van het evangelie. Zoals dat bij de Heere Jezus Christus het geval was. Toen de hoeren en de tollenaren kwamen om te luisteren naar zijn evangelie. Maar datzelfde geldt niet van de doop. En datzelfde geldt niet van het avondmaal. Als in de gemeente iemand een voorwerp wordt van kerkelijke tucht, dan mag hij nog wel in de kerk komen, graag zelfs. Dan zeggen we hopen dat je er komt en dat het woord wat in je leven doet. Maar dan mag je geen kind in doop houden. En dan mag je niet aan het avondmaal. Dan is die deur gesloten. Want in de sacramentengemeente komen wij onder de heilige ogen van de Heere. En dan noemt hij daar onze naam en hij is daar aan het werk. Vandaar dat wij niet alleen spreken van het heilige avondmaal. Maar dat we ook spreken van de heilige doop. Gaat u er nou ook wat van begrijpen waarom er mensen zijn die daar toch wat moeite mee hebben om zomaar aan te gaan? En dat daar mensen zijn die wel komen als de Heere ze daartoe roept. Maar die toch komen met een diepe schroom en met een grote schuchterheid. Omdat ze in de week die aan dat sacrament vooraf ging naar zichzelf gekeken hebben. En omdat ze gezegd hebben, wie ben ik en wat is mijn huis? Dat de Heere zich zo over mij en over mijn kind heen zou buigen. Als het goed is, gemeente, dan is er bij het gebruik van het sacrament in onze harten altijd iets van wat er in het hart van Jesaja was, in het roepingsvisioen dat we gelezen hebben uit Jesaja 6. We hebben dat samen gelezen uit het Bijbelgedeelte, dat Jesaja daar in een visioen in de tempel komt te staan en dat hij daar de heilige, de verheven God op zijn troon ziet, omringd door engelen met hun blinkende witte klederen, volvaardig tot zijn dienst. De heilige God die de hemel vervult en de zomen van zijn kleed vervullende tempel. Jesaja staat daar voor God. En Jesaja ziet daar de Heere. En Jesaja ervaart op datzelfde ogenblik iets van die ontzaggelijke afstand die er tussen die heilige God en hem als een zondig mensenkind is. En die verstaat iets van wat het Oude Testament zegt. Wie zal God zien en leven? En hij roept het uit. Wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de heilige, de Heere der Heerscharen gezien. Iets daarvan, gemeente, is noodzakelijk wanneer we komen naar het doopvond. Wanneer we komen tot de avondmaalstafel. U merkt wel, ik zet ze vanmorgen op één lijn, al ga ik best ook een keer over het onderscheid preken, als God me het leven geeft. Maar in dat opzicht zijn het beide sacramenten, gemeente. En zijn ze beide gelijk. En ik vraag het aan iemand die ooit hier of in een andere kerk stond met zijn kind bij het doopvond, die tot de avondmaalstafel toetrad. Kent u daar iets van? Van dat bevende komen tot de Heere. Zoals we van Mozes lezen. Nou, dat was een man Gods die zijn leven verteerd heeft in de dienst van de Heere, die er alles voor over heeft gehad. Maar van wie de Bijbel zegt, toen hij iets van de heilige God zag, toen was hij gans sidderende. Toen trilde hij over al zijn ledematen als een juffershondje. Als wij naar het doopvond komen, gemeente, beseffen we dan iets van het veroordelende spreken van het water. Dat zegt, jij bent te vies om aan te pakken. Je moet gewassen worden. Dat zegt, jij ligt in de dood. Jij en je kind. Zo erg is het met jou gesteld. Beseffen wij iets, gemeente, van het aanklagende spreken van de avondmaalstekenen. Die spreken van die toorn Gods over de zonde die zo groot was dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Zo groot is onze zonde. En wij komen voor die heilige God, wiens ogen als vuurvlammen door ons heen kijken. Kijk, gemeente, wanneer die dingen er in je hart en in je leven niet zijn en wanneer u daar niks van verstaat, dan zou ik de vraag kunnen stellen, waarom bent u dan begeerig om de doop te vragen voor uw kind? Dat is een vraag die op kerkvisitatie altijd aan de kerkenraad wordt gevraagd. Zijn de ouders begeerig de doop van hun kinderen te ontvangen? En waarom begeert u dan om de dood des Heren te verkondigen, zoals u dat verklaart, wanneer u belijdenis doet, blijkt als het formulier? Wees nou eens eerlijk, gemeente, toen u naar het doopvont kwam. Toen u naar de avondmaalstafel kwam. Was er toen ook iets in uw hart van dat? Wee mij, want ik verga. Ik ben onrein. Was er juist daarom iets van dat vluchten tot de Heere, om als een rechteloze om genade te smeken, iets van die begeerte naar de verzoening van uw zonden in het bloed van het lam? Maar dan gaat dat visioen van Jesaja 6 ook verder, gemeente. En dan lezen we die versen waarnaar bij antwoord 66 van de catechismus verwezen wordt. Want terwijl Jesaja daar staat bevende over al zijn leden, als een onrein mens voor de ogen van de heilige God, ziet hij ineens dat een van de serafs rondom de troon, een van die engelen komt. En die vliegt in zijn richting. En die neemt aan passant met een tang een gloeiende kool van het brandofferaltaar, waarop het offer die morgen is gebracht. En die komt ermee naar Jesaja toe. En die raakt met die gloeiende kool zijn lippen en zijn mond aan. En zegt dan, nu is uw misdaad geweken. Nu is uw zonde verzoend. Merkt u wel, de Heere spreekt niet alleen tot Jesaja door zijn woord. De Heere geeft Jesaja er ook een teken bij. Je zou kunnen zeggen, een sacrament, en wat voor teken? Want daar staat Jesaja, ziet u het voor u? Met die brandende kool die tegen zijn lippen aan heeft gezeten. Nou, als er iets gevoelig is voor heet, dan zijn het je lippen wel. Dat weten onze jongens en meisjes ook wel. Heb je wel eens je lippen gebrand? Nou, Jesaja die staat daar, gemeente. Met de pijn aan zijn mond. Met de lucht van verschroeid vlees in zijn neus. En misschien wel met een litteken dat blijft ook als de wond genezen is. Maar zo spreekt de Heere tot Jesaja van de ernst van de zonde die uitgebrand moet worden. En het teken verwijst daarin naar de Heere Jezus Christus die in het vuur van Gods toorn heeft gehangen aan het kruis van Golgotha. En die het daaruit geroepen heeft, o dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Maar dat vuur spreekt tegelijkertijd van de realiteit van de genade. God die verzoent en God die in zijn dienst neemt. En God die zegt, nu is uw zonde verzoend. Dat wil zeggen, ik zie ze niet meer en ik ken ze niet meer. En ik vind ze nooit weer terug. Ze is weg, voor eeuwig weg. Zover als het west verwijderd is van het oosten. En zo gaat Jesaja preken. En in het begin heeft hij misschien best een beetje moeilijk gepraat met die... met die verbrande lippen die elke keer weer open springen. En wat doet dat een pijn. En hij tekent met die mond die door de Heere geopend is. En met die gebrande lippen die gaan spreken het woord van God. De ernst van de zonde en van de Godverlating. En je hoort hem in dit boek zeggen. Een os kent zijn meester. En een ezel kent de krib van zijn Heer. Maar mijn volk verstaat niet. En je hoort hem die felle aanklacht uiten in het lied van de wijngaard. Als hij zegt, Israël, ik wil het lied van mijn geliefde zingen. Mijn geliefde had een wijngaard en hij heeft er alles aan gedaan. En toen hij er alles aan gedaan had, wat kreeg hij eruit? Toen kreeg hij alleen maar stinkende vruchten. Toen vond hij er alleen maar onkruid. Maar dan, te midden van die realiteit van de geschonden heiligheid en van de miskende majesteit van God, mag diezelfde Jesaja via zijn verschroeide lippen ook het evangelie van de nederbuigende goedheid van God verkondigen. Van God die naar zijn volk omziet, die licht ontsteekt in de duisternis, die zegt, hier ben ik, om u zalig te maken. Die hem op pad stuurt met dat troostrijke evangelie. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat er strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is. Dat ze uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En hij mag nodigen dat schuldige volk. Kom dan en laat ons te samen richten, spreekt de Heere. En al waren uw zonden rood als scharlaken, ik zal ze maken wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. En u mag het verzekeren, ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelg. En uw zonden gedenk ik niet, spreekt de Heere, uw ontfermer. Begrijpt u waarom Jesaja zo kan preken? Omdat de realiteit van de belofte Gods aan hem is betekend en verzegeld. Hij heeft het gezien. Hij heeft het gevoeld. Ja, zegt u dominee, maar ik durf die boodschap zo niet te geloven. En ik zit altijd meer met de vraag of dat nou wel voor mij is. En ik ben bang dat ik mezelf vergis. Want de mens kan het tenslotte na dit leven niet nog een keer overdoen. En ik kan maar niet geloven dat God mij genadig zou willen zijn als ik op mezelf zie. En als vragen, zou de Heer daar ook van weten dat u dat niet durft en dat u dat niet kunt? Ja, zegt u, dat weet ik natuurlijk niet. Nou, laat ik het dan anders mogen vragen. Vertelt u dat wel eens aan de Heere? Zeg u dat wel eens, Heere, nou heb ik dat machtige evangelie van uw genade voor zondaren weer gehoord. En mijn hart is toch zo ongelovig. En ik krijg het maar niet mee. En ik durf het maar niet. Heb u dat aan de Heere verteld? Ook dat u toch wel graag zou willen geloven. Omdat u ontdekt hebt dat u niet kunt sterven zoals u geboren bent. Omdat u iets van uw schuld hebt gezien. Omdat u iets van de genade van de Heere Jezus Christus hebt gezien. En dat in de Heere Jezus alles is wat u nodig hebt. Moet u nog eens even luisteren. De sacramenten zijn ook tot versterking van het zwakke geloof. Het zijn zegelen. Calvijn zegt het zo prachtig. Panden van Gods goedwillendheid en genade. Zoals die ring die ik aan mijn vinger heb sinds 32 jaar. Een pand is van de liefde en de trouw van mijn vrouw jegens mij. Zo zijn doop en avondmaal. Panden van de goedwillendheid en van de genade. Van God jegens een schuldig volk. Er staat in de Bijbel zo'n prachtig voorbeeld, juist voor iemand die er moeite mee heeft om te geloven. Dat is dat voorbeeld dat ook wordt aangehaald in de tekstverwijzingen bij antwoord 66. Dat voorbeeld van Noach na de zondvloed. Toen heeft de Heere gezegd, ik zal voortaan de aarde niet meer door water laten vergaan. Maar wat denkt u, wat hebben de mensen gedacht als het eens een keer flink ging regenen? Zouden ze toen nooit naar de lucht hebben gekeken en gedacht hebben, stel je voor, en nou hebben we geen ark meer. Zouden de mensen dat niet gedacht hebben, ook als ze naar zichzelf keken, zoals Noach naar zichzelf wel eens moest kijken. En als ze dan moesten zeggen, wij zijn geen draad beter dan die mensen van voor de zondvloed. En als de Heere nou de aarde weer door water laat vergaan, dan hebben we dat verdiend. Dan had de Heere kunnen zeggen, nou ja, maar ik heb het je toch beloofd. Dan hadden die mensen gezegd, ja maar. Maar wat gebeurt er soms als het regent en meteen de zon er wat op gaat schijnen? Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Afgelopen maand hebben we het heel wat keren kunnen zien, die prachtige boog in de wolk. De regenboog. Hebben jullie wel eens bij gedacht toen u de laatste weken die regenboog wel eens tegen de wolken getekend zag? Dat is nou teken van Gods trouw. Dat teken dat God heeft gezegd, ik zal voortaan de aarde niet weer door water laten vergaan. Nou, zo is het nou met de doop en met het avondmaal, gemeente. Ze wijzen een arme zondaar op een rijke Heere Jezus Christus en op zijn volbrachte werk. Ze zijn een teken en een zegel, zoals Jesaja dat heeft mogen zeggen met een verwijzing naar die boog in de wolken. Dit zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach de aarde niet weer zouden bedekken. Alzo heb ik gezworen. En dan moet je daar het ongelukkige volk zien dat de Heer in de ballingschap heeft gestuurd. En waar de Heer zijn oordelen over heeft voltrokken. Omdat het naar zijn stem niet wou horen. De Heer die zegt, ik heb gezworen. God die staat bij het doopvond met de beide vingers als het ware omhoog. En bij het avondmaal weer. Ik heb gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Want mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Spreekt de Heere uw ontfermer. Gemeente, in die sacramenten is er de hoge en de heilige God. Die zich in zijn goedheid zo diep neer. Voelt u wel aan hoe erg het is als je geen oog hebt voor de realiteit van deze inzettingen van God. Als de Heer toch zo indringend naar ons toekomt, gemeente, met de belofte van het evangelie, met de Christus van het evangelie. Dan mag je vanmorgen zeggen, de Heer, die maakt het ons niet moeilijk om het te begrijpen. Maar hij maakt het ons wel moeilijk om verloren te gaan. En hij maakt het ons ook moeilijk om in de zonde te blijven liggen en rechtop te blijven staan in onze eigen gerechtigheid. Gemeente, ik ga voor vanmorgen maar afronden. Dan zou ik nog veel meer willen zeggen, maar we hopen dat er nog meer zondagen komen. Maar begrijpt u nou hoeveel de Heere eraan gelegen is om ons zijn heil bekend te maken? Begrijpt u het nou op zo'n manier dat u tegelijkertijd zegt, ik snap er niks van. Dat God zo goed is voor zulke mensen. Begrijpt u nou ook, gemeente, dat de sacramenten niet zijn voor mensen die een heel eind gevorderd zijn op de weg van het heil. Dat ze niet zijn voor de grote en voor de sterken in het geloof, maar dat ze juist tot verstand. Sterking zijn van het zwakke geloof. Dat de fariseeën wat dat betreft gelijk hadden. Toen ze spottend van de Heere Jezus zeiden. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Nou, dat is nou inderdaad waar. Hij die stierf te midden van moordenaars ontvangt zondaren. Bent u dat? Is dat jouw naam? Iets ervan gezien. God op het hoogst misdaan. En toch, hij ontfermt zich. Hij gedenkt aan zijn verbond. Voor zulken zijn de sacramenten, gemeente. Niet voor de grote, maar voor de kleine. Niet voor de rijke, maar voor de arme. Voor hen die bevende komen. Tot de Heere en tot zijn goedheid. En die zeggen, och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig u bewoog, uw liefelijkheid, uw schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, gemeente. Dat is nou Gods bedoeling. Om dan vervolgens het geheim te leren. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de ellend. Amen.
Heere, uw goedheid is hemelhoog en tegelijkertijd nederbuigend groot. Dat u zich zo heen buigt over zondige mensen, domme mensen. Dwaze mensen die wij zijn, afkerig van nature. Om ons zo te overtuigen dat bij ons de dood, maar ook dat in u en in uw lieve zoon het leven is. Wilt u die goedheid ook daarin betonen, Heere? Dat uw Heilige Geest met ons meegaat. In het kinderhart een oprecht verlangen doet geboren worden om bij dat volk te horen dat u voedt en dat u te drinken geeft. En jongeren en ouderen te geven. Werkzaam te zijn met deze dingen. Opdat uw goedheid niet eens tegen ons getuigen, maar tot in alle eeuwigheid bezongen wordt door een volk. Met een nieuw hart en met nieuwe lippen. Uit genade. Amen. Onze slotzing is psalm 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. 68 vers 5. U de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.